Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 12, vers 6 en 7. Des Heren woord is rein en al zijn spreken is zuiver als het allerfijnst metaal. Nooit is het schuim van het zilver zo geweken, schoon in de kroes, gelouterd zevenmaal. En vers 7, gij zult uw volk in bange tegenspoeden, hoed ga, o Heere, bewaren door uw kracht. Uw arm zal hen in eeuwigheid behoeden, voor dit verdraaid en wrevelig geslacht. Psalm 12, vers 6 en 7. Wij willen Gods woord lezen uit de brief aan de Hebreeën, het zesde hoofdstuk, Hebreeën 6. Maar vooraf het laatste artikel van de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 37 van het laatste oordeel.
Ten laatste geloven wij volgens het woord Gods, dat is dat als de tijd van de Heere verordend, die alle creaturen onbekend is, gekomen en het getal der uitverkorenen vervuld zal zijn, onze Heere Jezus Christus uit de hemel zal komen, lichamelijk en zienlijk, gelijk Hij opgevaren is met grote heerlijkheid en majesteit, om zich te verklaren en rechter te zijn over de levenden en de doden, deze oude wereld in vuur en vlam stellende om haar te zuiveren. En als dan zullen persoonlijk voor deze grote rechter verschijnen alle mensen, zowel mannen als vrouwen en kinderen, die van de aanbeginnen der wereld af tot de einde toe geweest zullen zijn, gedagvaard zijnde door de stem des archangels en door het geklank der bazuin Gods. Want al degenen die gestorven zullen wezen, zullen uit de aarde verrijzen. De zielen te samengevoegd en verenigd zijnde met haar eigen lichaam, in het welk zij zullen geleefd hebben. En aangaande degenen die alsdan nog leven zullen, die zullen niet sterven gelijk de anderen, maar zullen in een ogenblik veranderd en uit verderfelijk onverderfelijk worden. Alsdan zullen de boeken, dat is de conscientiën, geopend en de doden geoordeeld worden naar hetgeen zij in deze wereld gedaan zullen hebben, het zij goed of kwaad. Ja, de mensen zullen rekenschap geven van alle ijdele woorden die ze gesproken zullen hebben, die de wereld niet dan voor kinderspel en voor tijdverdrijf acht. En dan zullen de verborgenheden en geveinsdheden der mensen openbaarlijk voor allen ontdekt worden. En daarom is de gedachtenis van dit oordeel met recht schrikkelijk en vervaarlijk voor de bozen en goddelozen, en zeer wenselijk en troostelijk voor de vromen en uitverkorenen, terwijl alsdan hun volle verlossing volbracht zal worden, en zij zullen ontvangen de vruchten des arbeids en der moeite die ze zullen gedragen hebben. Hun onnozelheid, hun onschuld, zal door allen bekend worden, en zij zullen de schrikkelijke wraak zien die God tegen de goddelozen doen zal, die hen getiranniseerd, verdrukt en gekweld zullen hebben in deze wereld, dewelke overwonnen zullen worden door het getuigenis hunner eigen conscientiën en zullen onsterfelijk worden, doch in zulker voege dat het zal zijn om gepijnigd te worden in het eeuwige vuur, het waak de duivel en zijn engelen bereid is. En daarentegen de gelovigen en uitverkorenen zullen gekroond worden met heerlijkheid en eer. De zonen Gods zal hun naam belijden voor God zijn Vader en zijn uitverkoren engelen. Alle tranen zullen van hun ogen afgewist worden. Hun zaak die nu tegenwoordiglijk door vele rechters en overheden als ketters en goddeloos verdoemd wordt, zal bekend worden de zaak des Zoons Gods te zijn. En tot de genadige vergelding zal hen de Heere zulk een heerlijkheid doen bezitten, als het hart eens mensen nimmer meer zou kunnen bedenken. Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen om ten volle te genieten de beloften Gods in Jezus Christus onze Heere. Lezen we nu Hebreeën 6. Daarom, nalatende het beginsel der leer van Christus, laat ons tot de volmaaktheid voortvaren, niet wederom leggende het fundament van de bekering van dode werken en van het geloof in God, van de leer der dopen en van de oplegging der handen, en van de opstanding der doden en van het eeuwige oordeel. En dit zullen wij ook doen, indien het God toelaat. Want het is onmogelijk degenen die eens verlicht geweest zijn en de hemelse gaven gesmaakt hebben en des Heiligen Geestes deelachtig geworden zijn en gesmaakt hebben het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw en afvallig worden die, zeg ik, wederom te vernieuwen tot bekering, als welke zichzelf de zonen Gods wederom kruisigen en openlijk te schande maken. Want de aarde die de regen menigmaal op haar komende indringt en bekwaam kruid voortbrengt, voor degene door welke zij ook gebouwd wordt, die ontvangt zegen van God. Maar die doornen en distelen draagt, die is verwerpelijk en nabij de vervloeking, welker einde is tot verbranding. Maar, geliefden, wij verzekeren ons van uw betere dingen en met de zaligheid gevoegd, hoewel wij al zo spreken. Want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten en de arbeid der liefde, die gij aan zijn naam bewezen hebt, als die de heilige gediend hebt en nog dient. Maar wij begeren dat ten iegelijk van u dezelfde naastigheid bewijzen, tot de volle verzekerdheid der hoop tot het einde toe, opdat ge niet traag wordt, maar navolgers zij dergene die door geloof en langmoedigheid de beloftenissen beërven. Want als God aan Abraham de belofte deed, terwijl hij bij niemand bij die meerder was had te zweren, zo zwoer hij bij zichzelf, zeggende: waarlijk, zegenende zal ik u zegenen, en vermenigvuldigende zal ik u vermenigvuldigen. En al zo langmoediglijk verwacht hebbende, heeft hij de belofte verkregen. Want de mensen zweren wel bij de meerdere dan ze zijn, en de eed tot bevestiging is dezelfde een einde van alle tegenspreking. Waarin God, willende de erfgenamen der beloftenis overvloediglijk bewijzen de onveranderlijkheid van zijn raad, met een eed daar is tussen gekomen, opdat wij door twee onveranderlijke dingen, in welke het onmogelijk is dat God liege, een sterke vertroosting zouden hebben, wij namelijk die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden, welke wij hebben als een anker der ziel, het welk zeker en vast is en ingaat in het binnenste voorhangsel, waar de voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van Melchizedek, een priester geworden zijnde in der eeuwigheid.
Psalm 89, en dan zingen we vers 1. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. Vers 2, ik heb, dit was uw taal, een vast verbond gemaakt. En vers 15, ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid. En terwijl we deze versen 1, 2 en 15 van Psalm 89 zingen, zal er ook worden gecollecteerd. En vandaag zijn de rondgangen voor de diaconie, de kerk en het kerkbouwfonds, dus de gebruikelijke collecten. De Heere zegen u en uw gaven.
Oh,
Gemeente, de tekst vindt u in Hebreeën 6, het 16e vers. Hebreeën 6, vers 16. Want de mensen zweren wel bij de meerdere dan zij zijn, en de eed tot bevestiging is dezelfde een einde van alle tegenspreking. Op deze tekst en ook het verband van Hebreeën 6 rust het onderwijs van de catechismus uit zondag 37 die we nu zullen lezen. Maar mag men ook godzaliglijk bij de naam Gods een eed zweren? Ja, als het de overheid van haar onderdanen of anderszins ook de nood vordert, om trouw en waarheid daardoor te bevestigen en dat tot Gods eer en des naasten heil. Want zulk eed zweren is in Gods woord gegrond en daarom ook van de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament recht gebruikt geweest. Mag men ook bij de heiligen of bij enige andere schepselen een eed zweren? Nee, want een rechte eed zweren is God aanroepen, dat hij als die alleen het hart kent, der waarheid getuigenis wil geven, en mij straffen indien ik valselijk zweer, welke eer aan geen schepsel toebehoort. Zweren bij de meerdere, dat zetten we boven zondag 37 vanavond, zweren bij de meerdere. En dan bedoel ik, jongens en meisjes, met de meerdere, de Heere zelf. Hij is de meerdere, de grotere, de hogere, ja, de allerhoogste God. En zweren mag alleen bij de meerdere. En dat zijn woorden die staan in Hebreeën 6, vers 16. Een begrijpelijke vraag, vraag 101. Een recht gebruik, dat zien we in antwoord 101. En een vaste troost, daarbij betrek ik vraag en antwoord 102. Dus zweren bij de meerdere. Een begrijpelijke vraag, een recht gebruik, van goed gebruik. En een vaste troost. Hebreeën, wat hadden ze het moeilijk, die mensen. Die Joodse christenen, wat hadden ze het zwaar. Zo halverwege de eerste eeuw na Christus, ze werden vervolgd, ze werden verdrukt. En nu gaat de apostel, hoogstwaarschijnlijk Paulus zelf, maar zijn naam staat er niet in de Hebreeënbrief, hij gaat hen een brief schrijven. Hij wil hen steunen, bemoedigen in de strijd en in de verdrukking. En hij wijst hen op Christus. Eigenlijk is de Hebreeënbrief één lange christocentrische preek. Met Christus in het centrum, met Christus in het middelpunt. En dan gaat de apostel schrijven, Christus is meer dan Mozes in zijn profetisch ambt. Hoofdstuk 3. Hij is meer dan Jozua in het koninklijk ambt, hoofdstuk 4. Hij is meer dan Mozes in zijn priesterlijk ambt, hoofdstuk 5. En dan komt er een onderbreking. En dan verder in hoofdstuk 7 gaat het weer over die priester, over Melchizedek, hoger dan Aaron. Maar het is net alsof er even een onderbreking in de brief is. En dan gaat hij daar in hoofdstuk 6, en dat hebben we net gelezen, waarschuwen. En trouwens, die waarschuwingen die staan er steeds in die Hebreeënbrief, maar hier ook zo een ernstige waarschuwing. Van hoofdstuk 5 vers 11 tot en met hoofdstuk 6 vers 20 tegen de afval van het geloof. Huiveringwekkende woorden die gesmaakt hebben het goede woord Gods, die eens verlicht zijn geweest, de hemelse gaven gesmaakt hebben, des Heiligen Geestes deelachtig geworden zijn, het goede woord Gods gesmaakt, de krachten der toekomende eeuw, en afvallig worden. O, dat is mogelijk, zegt de apostel. Dat zijn eigenlijk mensen die nooit dat ware geloof deelachtig zijn geweest. Die hebben maar wat meegelopen. Die hebben zich er wat bij gerekend. Maar tegelijk gaat de apostel hen dan bemoedigen. Maar geliefden, zegt hij dan, tegen die christenen, wij verzekeren, vers 9, ons van u betere dingen. God zal zijn beloften vervullen. Vers 12, Let op Abraham. Het ging wel door het onmogelijke heen, het ging wel door de dood heen, maar hij heeft gehoopt op God, want God had het hem beloofd en zelfs met een eed bevestigd. En nu zweren mensen wel bij de meerdere dan die zij zijn, ze zweren bij God, maar God heeft zelf gezworen bij zichzelf. En zo komen we eigenlijk ook bij het onderwijs van de catechismus over de eed. Zondag 37. Let eens op die begrijpelijke vraag. Mag men ook godzalig bij de naam Gods een eed zweren? Dat is een begrijpelijke vraag. Waarom is dat een begrijpelijke vraag? Dat heeft een achtergrond in die tijd. Dat was de strijd met de wederdopers, de anabaptisten, zoals ze ook wel genoemd worden. Stroming in de 16e, 17e eeuw, die alleen natuurlijk de geloofsdoop voorstonden na belijdenis. En dat kwam daar in die tijd tot een hoogtepunt. En als we de Nederlandse geloofsbelijdenis lezen, dan lees je nogal eens de dwaling van de wederdopers en dan de tegenwerping. En Guido de Bre wil dan steeds zeggen, ja, die wederdopers zijn niet hetzelfde als de gereformeerden, de volgelingen, zou je kunnen zeggen, van Luther, van Calvijn. En wat voor dwalingen hadden die wederdopers dan? Nou, ze isoleerden zich van de wereld, ze lieten zich zo weinig mogelijk met de wereldse dingen in, ze vonden het gewone, natuurlijke leven ook wel wat minder waardig. En ze ontkenden het gezag in de wereld, ze hadden dat niet nodig. Ze waren onderdanen, zeiden ze, van Christus koninkrijk. Christus is onze koning, dus we hebben geen overheid nodig. Geen leger nodig. En daarom hebben we natuurlijk ook geen eed nodig. Hoeven we niet te zweren, mogen we zelfs niet zweren. En die wederdopers beriepen zich op de bergrede waar Jezus zegt, zweert ganselijk niet. Natuurlijk bedoelde de Heere Jezus niet dat je nooit een eed mocht zweren, maar hij bedoelde daarmee, je moet niet zomaar lichtvaardig, zomaar voor niets een eed gaan zweren. En zo komen we bij het zweren van de eed. Zijn wij nu een ware christen? Gij zijt het zout der aarde, zegt de Heere Jezus. En vanmorgen kwam dat ook al naar voren in de preek van Efeze. Licht, kinderen des licht. Gij zijt het licht der wereld, zegt de Heere Jezus. Een stad op een berg. Wij hebben toch ook een taak. We konden in het kerkelijk nieuws lezen hoe er ook in Goes een inloophuis wordt geopend. Goes en Schravenpolder gaan daarin samenwerken. Nou, dat is belangrijk dat we als gemeenten een taak hebben in deze wereld en die taak ook uitoefenen. En als we zo op de synode de rapporten lezen van verschillende deputaatschappen en ook van het evangelisatiedeputaatschap, zie je juist die ontwikkeling de laatste jaren dat onze gemeenten soms ook plaatselijk een evangelist aanstellen om mensen buiten de kerk in een grote stad of in een wat kleinere stad te bereiken met het woord. Dat is goed. Maar we moeten altijd bedenken, zijn we dan als christen ook echt verbonden aan Christus? Ik las van de week van een van onze predikanten, die haalde dat aan. Het was een uitspraak van een christelijke apologeet. Iemand die het christendom verdedigt. En die zei, velen die zijn druk bezig met de verbreiding van het christendom, maar ze komen aan Christus niet toe. Dus je kunt bezig zijn met het verbreiden van het woord, dat is goed, maar ze komen aan Christus niet toe. Die persoonlijke band met Christus, daar gaat het toch allereerst om. Maar tegelijkertijd, naar buiten toe, hebben we een opdracht. En dan niet van de wereld. en niet aanpassen in de wereld. Onze wandel is in de hemelen, zegt Paulus tegen de Filippenzen, waaruit wij de zaligmaker verwachten. En in Psalm 119 bidt de dichter, ik ben een vreemdeling op de aarde. En hij bidt daarbij, verberg uw geboden voor mij niet. En die mensen aan wie de apostel schrijft in de Hebreeën, die staan ook midden in de wereld. En ze hebben hun taak te doen. Ze zijn vreemdelingen in deze wereld. Maar dan zegt de apostel, denk dan eens aan Abraham. Dat was toch ook eigenlijk een vreemdeling in deze wereld. Die had eigenlijk geen plekje, geen vast plekje om te wonen. Die trok van plek naar plek. Die moest iedere keer maar weer een altaar bouwen. Dat deed hij ook, een altaar bouwen. En dan sloeg hij daar zijn tent op. En dan lees je ook nogal eens dat ze er een put bij groeven. En zo was hij een pelgrim. En ook Isaac en Jacob, dat waren pelgrims, vreemdelingen op deze aarde. En ze trokken door het aardse land Kanaan, maar ze waren op weg naar het hemelse vaderland, dat hemelse Kanaan. Zijn we zulke mensen die hier op aarde zich eigenlijk niet thuis voelen, maar die ook wel eens mogen zeggen, o Heere, wanneer komt die dag dat ik toch bij u mag wezen en zien uw aanschijn geprezen? Mag men ook godzaliglijk bij de naam God zijn eed zweren? Hier worden twee kenmerken van eed zweren genoemd. Ja, godzalig en bij de naam Gods. Een begrijpelijke vraag. In eerste gedachte zei ik, niet alleen omdat het in die tijd past van de wederdopers, maar ook omdat het helemaal past in het verband van de catechismus. Zondag 36 en dan zondag 37. We zijn dus nog steeds bezig met de behandeling van het derde gebod. Gij zult de naam Gods, de naam des Heren uw Gods, niet ijdelijk gebruiken. Nou, daar hoort ook het zweren bij. Vorige week zondag ging het over zondag 36 en dan las je al iets over dat zweren. Dat wordt hier nog uitgebreid. Dus daarom een begrijpelijke vraag, 101. Godzalig, dat is met vrezen en eerbied vanuit een godvrezend hart. Bij de naam Gods, dat is de tweede kenmerk van zo'n echte eed. Ik zei al, het hoort bij het derde gebod. Dat Hebreeuwse woord voor zweren, dat heeft met het getal 7 te maken. Je zou het kunnen vertalen met zich zevenen. Een 7. Dat is in de Bijbel het goddelijke getal, het heilige getal, het volle getal. 7, dat is dat volle getal, bijvoorbeeld de 7 geesten die voor zijn troon zijn. Dat is de volheid van de gaven van de Heilige Geest. En als je nu een eed zweert, dan stel je je voor het aangezicht van de Heere, voor God. Dan stel je je voor God. Dat is een hele gewichtige zaak. Maar dat is niet alleen bij het zweren natuurlijk. Dat je je voor God stelt. Dat doe je ook als je gewoon hier zo in de kerk zit vanavond. Dan zijn wij hier tegenwoordig voor God. Zoals die mensen in dat huis van Cornelius, dat zeiden, we zijn hier, of Cornelius dat zei van die mensen in zijn huis, wij zijn hier tegenwoordig voor God. En hij is de meerdere. Maar nu gaat het over het zweren vanavond. Dat blijkt wel dat uit het gebaar dat je voor die meerdere, voor die God staat. Hoe gingen die mensen zweren in de Bijbel? Abraham voor de koning van Sodom, hij zegt, ik heb mijn hand opgeheven voor de Heere, de Allerhoogste God die hemel en aarde bezit. Ik heb mijn hand opgeheven. Dan ging de rechterhand richting de hemel. Het gebeurde ook wel eens met de hand onder de heup. Eliezer deed dat, de knecht van Abraham, die heeft gezworen en hij legde de hand onder de heup. Hoe doen we het nu? de twee vingers van de rechterhand, de wijsvinger en de middelvinger, worden naar de hemel opgeheven, naar boven geheven. Dat is een gebaar van twee. Je zou kunnen zeggen, jongens en meisjes, kijk eens, twee weten het. De Heere weet het en ik weet het. Voel je nu aan hoe heilig zweren is? Je staat voor God, dus dat moet je niet zomaar even doen. Niet zomaar, hè, ja, voor de grap of zo. Nee, dat mag alleen op hele speciale momenten. Wat ook een heel mooi gebruik is, je ziet dat wel in de Engels sprekende wereld, met de hand op de Bijbel. Dat is een zeer plechtig en eerbiedig gebaar. En dan wordt er ook iets bijgezegd. In de Bijbel, zo doe mij de Heere, of zo doe mij God. Dan wordt de Heer als getuige aangeroepen. Wat hoor je als hier mensen een eed zweren? En mensen die in de politiek zitten, onze gemeenteraadsleden, die hebben dat moeten doen. En ook op andere manieren soms, als we bijvoorbeeld de artseneed afleggen, zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Een begrijpelijke vraag. Vraag 7, vraag 101. Want mag je nu zo zweren, staan voor die meerdere? Zeg, in het paradijs waren we ook godzalig, hè? Vol van God betekent dat en gericht op de naam van God. In het paradijs hoefden we niet te zweren, want ons ja was ja, ons nee was nee. Maar toen in de zondeval, toen kwam ons nee tegenover Gods ja. God had gezegd, van alle bomen van deze hof mag je eten, van die ene niet. Dit is het, zo is het. En wij zeiden nee, zo is het niet. We doen onze eigen zin. We hebben het verbod, het gebod van de Heere naast ons neergelegd. Dat is erg. En toen werden we van God zalig, rampzalig. Dat is een verschil. Vanmorgen ging het over een contrast, hè? Duisternis en licht, dood en leven, ver en nabij. Maar dit is ook een contrast, godzalig, rampzalig. Niet meer vol van God, maar vol van, ja, nu ben ik vol van de ramp, van rampen, van, ook van mezelf, van de zonde en leeg van God. En gemeente, als nu de Heer in je leven komt, en Gods kinderen kunnen dat zeggen, wat ga je dan leren? Dat ik niet godzalig ben, maar dat ik totaal verdorven ben. Dat mijn ja niet ja is en mijn nee niet nee. En wat gaan Gods kinderen leren in de dankbaarheid, in de gehoorzaamheid, in de heiligmaking? Dan hoor je Paulus zeggen, het goede dat ik niet wil, dat doe ik. Het goede dat ik wil, doe ik niet. Het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ik ellendig mens. Dus dan ga je dat steeds meer ontdekken. Ik ben niet godzalig. Ik doe niet alles naar de naam van de Heere. En dan moet je uitgedreven worden naar die grote wetsvervuller Christus. Hij heeft in de eeuwigheid gezworen. Daar was de eed van de Vader. Hij heeft gezworen, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En toen heeft de Zoon gezworen in de eeuwigheid, God de Zoon. Hij heeft aan zijn Vader en ook aan zijn kerk beloofd om te gaan. Die weg van de kribbe naar het kruis. En zijn ja was ja en zijn nee was nee. Maar toen hij het gezegd heeft dat hij zou gaan, toen is hij gekomen. En ze legden hem neder in de kribbe. En hij is gegaan om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En die eden van de Vader en van de Zoon, die maken rampzaligen godzalig. Want hij heeft de zijnen die in de wereld waren lief gehad tot het einde toe. Dat is de troost tussen de regels van zondag 37. Die eed, gemeente, van de Heere. Je leest er ook over in Hebreeën 6, die eed aan Abraham. Je leest hier in vers 13, want als God aan Abraham de belofte deed, terwijl hij bij niemand die meerder was had te zweren, zo zwoer hij bij zichzelf. Zegenende zal ik u zegenen en vermenigvuldigende zal ik u vermenigvuldigen. En toen heeft hij gezworen, de Heere die kan niet zweren bij de meerdere, want hij is de hoogste God. De allerhoogste God. Maar toen heeft God gezworen bij zichzelf dat hij voor Abraham zou zorgen. En dat hij zijn beloften aan Abraham waar zou maken. En dat is ook gebeurd. En zo geeft de Heere zijn zegen aan zijn kinderen. Toe, Hebreeën, hoor je dat? God is geen man dat hij liegen zou. Zijn woorden zijn ja en ze zijn amen. Een recht gebruik, dat is het tweede punt. Want, nu gaan we verder met die eed, mag dat, mag je de eed zweren? Die wederdopers zeiden nee, de catechismus, wij zeggen ja. Wanneer? Als de overheid van haar onderdanen of de nood het vordert. Dus de overheid die mag het vragen, die mag oproepen om voor Gods aangezicht te zweren in het publiek. En dat gebeurt ook. En het mag ook in tijd van nood, staat er, in tijd van oorlog, chaos, is het soms nodig dat er gezworen wordt. Want dan gaat het soms ook om leven en dood. Even een Bijbels voorbeeld, die verspieders, die waren daar bij Rachab op dat platte dak in Jericho. En toen heeft Rachab gezegd, zweer mij toch bij de Heere. En wat had ze een hoogachting voor die allerhoogste God. Ze had het gezegd al tegen die mannen. Die Heere, uw God, is een God boven in de hemel. En beneden op de aarde. Nou, dat was wat, hè, daar in Jericho. Dat Rachab dat zei en dat die Godvrezende verspieders, die verkenners, dat mochten horen. Wat zullen ze verblijd geweest zijn, verwonderd geweest zijn. Dat God eigenlijk al in Jericho was, voordat zij er waren. Dat God er al was. En dat hij eigenlijk hen daar opwachtte. En dat de Heere daar al aan het werk was in het hart van zo'n vrouw. Die wij er niet voor uitgekozen hadden, want ze wordt genoemd Rachab de hoer. Maar ze was verbonden aan die meerdere. Om trouw en waarheid daardoor te bevestigen. Trouw. Als koning Willem-Alexander, toen koning Willem-Alexander koning werd in 2013, toen heeft hij gezworen in de nieuwe kerk in Amsterdam. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. En daarin beloofde hij trouw zijn koningschap te vervullen. Bid voor onze koning en ook voor onze koningin. De leden van de Eerste Kamer, Tweede Kamer, de Provinciale Staten, de gemeenteraad. Sommigen die leggen alleen de belofte af, dat beloof ik. Maar velen doen het nog wel met de eed. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Zullen we voor de regering blijven bidden, gemeente? Want dat is echt nodig. We kunnen heel veel van deze regering zeggen. Maar de regering, de overheid is Gods dienares. Ons ten goede. En alvast is er heel veel wat er verdriet geeft. En ik denk nu even aan dat punt van die abortus, om dat tot een mensenrecht te maken. Dat is schrikkelijk eigenlijk wat je daarvan leest en van hoort. En het vond het treffend dat de SGP-leider Christoffer van de week zei in de Kamer: een cultuur waarin dit soort voorstellen gedaan worden, verkeert in een staat van diep verval. Dat werd niet met een opgeheven vingertje gezegd, op een opgeheven vinger gezegd, maar dat werd toch bewogen gezegd. En zo is het ook. Als er zulke voorstellen gedaan worden, dat is een teken van diep verval. En toch blijven wij voor onze overheid bidden. Dat is nodig. Dubbel nodig. Paulus wekt er ook toe op. En dat was de Romeinse overheid. Je zou zeggen, ja, die Romeinse overheid die de christenen vervolgde. Ik wil dat voorbeden gedaan wordt, zegt Paulus. Voor allen die in hoogheid zijn gezeten. Opdat ge een stil en gerust leven moogt leiden in Gods zaligheid en eerbaarheid. En laten we ook nog opmerken wat we hebben. Dat wij hier vanavond zo nog mogen zitten. Dat hebben we nog mede aan de overheid te danken. Hoe lang dat allemaal nog gaat, dat weten we niet. Maar wat is er nog veel vrijheid. Maar we moeten alert zijn. In het kerkelijk leven worden ook veel eden gedaan. Ik ga dat niet allemaal uitgebreid noemen, maar ik noem ze maar even bij de openbare belijdenis. En we hopen ook dit jaar dat er weer jongeren zijn, en die zijn er al, die zich opgaven. Maar ja, dat je die eed mag gaan zweren voor het aangezicht van de Here. Dat je er ook trouw aan blijft. Bij je huwelijk, daar is die eed ook gezworen. En dan zullen er ook weer huwelijken bevestigd worden, ook volgend jaar weer al. Jonge stellen die zich daarvoor gemeld hebben. En dan moeten we ons ook aan die eed houden. Mannen, vrouwen. Bij de heilige doop, als we ons kindje ten doop houden. En dat is een eed. En ja, nu ben je misschien 15, 20 jaar verder. Het gezin is gekomen. Hoe is het met die doopbelofte? Heilig avondmaal, leg je dan ook een eed af? Ja, dan leg je eigenlijk ook een eed af in de avondmaalsgang. Dan zweer je eigenlijk dat je de Heere zult dienen al de dagen van je leven. En dat je mond des Heeren lof zal verkondigen van nu aan tot in der eeuwigheid. En kind des Heeren, mag je nu die lof verkondigen? Amstdragers, diakenen, ouderlingen, predikant, hebben een eed gezworen. Maar wat hebben we die zaligmaker nodig? De bidstond werd nog op hem gewezen van de generale synode, dominee Mulder, die zei, daar is een biddende zaligmaker in de hemel, Johannes 17. Die bidt ook voor de ambtsdragers, die het van zichzelf niet kunnen. Wat hebben we dat nodig? Want anders, we hebben wel een eed gezworen, maar we staan allemaal schuldig, ook in de uitoefening van ons werk. Maar die zaligmaker die wil helpen. Tot bevestiging van de waarheid. De eed voor de rechtbank in de strafproces enzovoorts. En nu staat er hier in onze tekst, dat is een eed, hè? Tot bevestiging. En dat is een einde van alle tegenspreking. Een eed tot bevestiging. Dit ja is ja. Zo staat het er eigenlijk. Het is een term uit de handel. Een term ook uit de, ja, de wereld van kopen en verkopen tot bevestiging. Hiermee bevestigen we de koopakte. En zo is het nu eigenlijk. Ik stel me voor de Heere. En dat tot Gods eer en des naasten heil. Zie je weer dat we bezig zijn met de wet? Liefhebben van God boven alles. Onze naaste als onszelf. Tot Gods eer en des naasten heil. Zie je toch ook in Hebreeën 6? Hij zegt, laat ons tot de volmaaktheid voortvaren, zegt de apostel in vers 1. Dat je meer geestelijk volwassen wordt, dat je meer gericht wordt op Christus en dat je meer gericht wordt op God. Maar dat je ook gericht mag zijn op de naaste. Vers 10 lezen we het van Hebreeën 6. De arbeid der liefde en dat u de heiligen dient. En zo is de wetsprediking ook vanavond een aansporing om God lief te hebben. En boven alles en onze naaste als onszelf. Want zulk eedzweren is in Gods woord gegrond. En daarom bij de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament recht gebruikt geweest. Gegrond in Gods woord. Nou, je leest erover in Deuteronomium 6. Het is een van de verwijsteksten. Dan wordt vrezen en dienen en zweren in één adem genoemd. En dan ook in Deuteronomium 10. Dan wordt dat nog eens herhaald. We lezen dat wel in die verwijsteksten. En wat hebben die heiligen, Gods kinderen in het Oude Testament, eerbiedig gezworen? Abraham, we kunnen hier die teksten wel lezen, hè? Abraham bij Abimelech en Jacob bij Laban en David bij Bathseba, bij Salomo. Maar er was ook wel eens een onnadenkende eed. Jozua ging zweren toen die mannen kwamen met die verscheurde kleren in die lompen en met dat beschimmelde brood. En toen dacht hij, ja, ze komen van ver. En hij deed er een eed op, hè, om een verbond te maken. En later bleek dat hij bedrogen was. Dat was een onnadenkende eed van Jozua. En in het Nieuwe Testament, Paulus zegt, ik roep God aan tot getuige. Maar ik weet ook van een heilige in het Nieuwe Testament die de eed niet goed gebruikt heeft, niet recht gebruikt. Daar staat Petrus in de zaal van het Sanhedrin. En ik ken de mens niet. En hij begon zichzelf te vervloeken en te zweren. Als toch Jezus er niet was. Als die voorloper er nu niet was. In dat binnenste heiligdom. Hebreeën 6 vers 20. Dan was het eeuwig, eeuwig kwijt. En bij hem komt de apostel uit. Dat is de heilige van het Nieuwe Testament. Heere Jezus Christus. De voorloper. Dan zegt de apostel op het laatst. Daar in dat binnenste van het voorhangsel. Daar in dat binnenste heiligdom. Daar is die voorloper ingegaan. En dat is een beeld van de grote verzoendag. Als dan de hoge priester in zijn eenvoudige linnen kleed ging achter het voorhangsel. Eén keer op een jaar in het heilige der heiligen. En hij ging daar voor het aangezicht van de Heere verzoening doen voor het volk. Paulus of de apostel, hij die zegt daar in die Hebreeënbrief. Nu is Jezus in dat binnenste heiligdom, in dat binnenste voorhangsel, achter dat voorhangsel ingegaan. Hij is daarin gegaan. En wij, kinderen des Heren, wij zullen hem volgen, zegt de apostel. En op hem richt zich de hoop van een wankelmoedig bestreden volk. Want die hoop, die moet zich richten daar op dat binnenste heiligdom. Dat is een hoop als het anker der ziel. En dat ligt nu vast in twee dingen. Gods woord, Gods belofte en Gods eed. Daarin ligt het vast. Voor zo'n geschud en geslingerd volk. Voor zulke bestreden mensen in die tijd van de apostel. Die werden vervolgd en die werden verdrukt. En die krijgen daar in die brief als het ware het hart onder de riem gestoken. En dan zegt de apostel, o, je zult erdoor komen. Want God kan niet liegen. dan zweren mensen wel bij de meerdere dan zij zijn. Maar God zweert bij zichzelf. Hij is met een eed daartussen gekomen. Hij heeft gezworen dat u die beloofde erfenis zult ontvangen. Dat u nooit verloren zult gaan, kinderen des Heren. Het ligt vast. Ja, het is trouw. Wat we gaan zingen, al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid pal, als op onwrikbare steunpilaren. Psalm 111, het vijfde vers. Zweren bij de meerdere. Een begrijpelijke vraag. Een recht gebruik. Een vaste troost. En dan betrek ik er 102 even bij. Mag men ook bij de heiligen of bij enige andere schepselen een eed zweren? Nee, een rechte eed zweren is God aanroepen. Ook weer achtergrond natuurlijk, Rooms-Katholieke achtergrond. Zweren bij gestorven heiligen. Ik zweer bij de heilige Johannes, ik zweer bij de heilige Petrus, ook niet bij mezelf. Nee, dus niet zomaar zeggen, als dat niet waar is, mag ik. Ja, je hoort het wel eens, verschrikkelijk, mag ik doodvallen? Dat is eigenlijk een verschrikkelijke eed. Zo moet je je woorden niet waarmaken. Laat je ja, ja zijn en je nee, nee. Wees eerlijk tegen je vriendjes, tegen je vriendinnetjes, jongens, meisjes. Tegen de anderen om je heen, je vrienden, je vriendinnen. En dan is het antwoord weer helemaal gericht op God. God aanroepen die alleen het hart kent enzovoorts. Het gaat over God. Een rechte eed zweren is God aanroepen. Ligt zo vast in God. Je roept God erbij als getuige. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. God aanroepen in de eed. Smijtegeld zegt in iedere eed is een gebed. God aanroepen. En nu is het grote wonder dat die God ook zelf zweert. Dat God zichzelf als het ware aanroept. En dat hebben we net in Hebreeën 6 gelezen. Daar ligt in twee onveranderlijke dingen voor Gods volk vaste troost. God gaf zijn woord, zijn belofte woord aan Abraham en hij gaf ook zijn eed erbij. En zo geeft de Heere voor zijn kinderen zijn belofte en een eed erbij. Wat buigt die God onnoemelijk laag neer. Hij wil dat twijfelmoedige, bestreden volk daar onder de Hebreeën te hulp komen. O, dan wil God die mensen daar komen helpen. Hij wil zo dicht bij hen komen. Als dan de apostel zo heel ernstig heeft gewaarschuwd. Als hij eerst zo heerlijk heeft gepreekt over Christus hoger dan Mozes. Hoger dan Jozua. Hoger dan Aaron. En dan komen die ontzaglijke ernstige woorden van hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6. O, wat moet er dan ook een strijd komen in het leven van die mensen. Als je dan leest over onmogelijk dat degenen die eens verlicht zijn geweest enzovoorts afvallig worden. Zal dat niet binnengekomen zijn bij die mensen? Komt dat nooit eens binnen? Ook bij Gods kinderen, ja bijzonder ook bij Gods kinderen. Als ze dan lezen en horen over een afvallige, dan zeggen ze niet die of die, maar dan is het wel eens, ben ik dat, Heere? Hoor ik nu bij die mensen van Hebreeën 6, die eens verlicht zijn geweest en de hemelse gaven hebben gesmaakt, en de Heilige Geest in een zekere mate deelachtig zijn geworden en gesmaakt hebben het goede woord Gods. En afvallig worden. Wie kan dan zalig worden? En dan gaat de apostel juist in dat verband zeggen, maar geliefden. O geliefde kinderen des Heren, wij verzekeren ons van uw betere dingen. En met de zaligheid gevoegd, hoewel wij al zo spreken. O, dan zegt de apostel, ik moet het wel zo ernstig zeggen. Want dat afvallig worden, dat is een realiteit. Maar ik wil je toch bemoedigen, als je nu in de strijd bent. En je denkt misschien zo een afvallige te zijn. Of je wordt door op een andere manier zo achteruitgesteld. Daar is een eedzwerend God in de hemel. En die voegt bij zijn belofte een eed. En daar mag je op hopen, geliefden. Maar geliefden. Zoals je het vanmiddag in die preek over de brief aan Judas ook hoorde. Ook die opwekking, geliefden. Ik heb je wat te zeggen. Ik wil je als het ware bemoedigen. Ik wil je vertroosten. En dan leren Gods kinderen hopen op Gods woord. Oh, dan zegt de apostel dat die hoop is als een anker. Dat is als het anker der ziel. Een anker, dat is het beeld van de hoop. En ook al in die tijd was het anker het beeld van de hoop. Dat is al een heel oud christelijk symbool. En dat anker, ja, waar heb je nu een anker voor nodig, jongens en meisjes? Nou, om het schip vast te leggen. En wanneer heb je dat anker vooral nodig? Als het natuurlijk stormt, als het water onrustig is, dan heb je een goed anker nodig. En je hebt ook nodig dat dat anker in goede ankergrond vast zit. En daar gaat dat anker, hè. En die tanden van dat anker, mag ik het zo eens zeggen, die hechten zich vast in de bodem. En dan ligt dat scheepje vast, of dat grote schip. En zo is het nu ook met de hoop. O, dan is het hier vaak zo geslingerd worden in het leven van Gods kinderen, maar wij hebben de hoop als een anker der ziel. O, dan gaat die hoop zich hechten in ankergrond. En wat is nu die ankergrond? Wel, zegt de apostel, het welk zeker en vast is dat anker van de ziel, die hoop. En ingaat in het binnenste des voorhangsel, waar de voorloper voor ons is ingegaan. Namelijk Jezus, naar de ordening van Melchizedek, een hoge priester geworden zijnde in eeuwigheid. O, dan mag zo'n wankelmoedig bestreden kind van God zijn anker wel eens heenwerpen. En dan gaat dat anker overboord. Je zou zeggen, dat anker gaat naar de hoogte. Dat anker dat gaat naar dat binnenste voorhangsel, naar dat binnenste heiligdom. Jezus Christus, die voorspraak, die daar altijd leeft om voor hen te bidden en de verdiensten voor te dragen aan de Vader. Daar is de voorloper ingegaan. En dan mag het anker van de hoop zich wel eens hechten in zijn verdiensten. Dat wil zeggen, dan kan het zo bestreden zijn. Dan kan het zo onmogelijk zijn. Dan moet je misschien zeggen, mijn God, waar is mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik verga in mijn smart en in mijn rouw. Mijn werk is geen waarheid, maar als dan dat anker van de hoop mag uitgeworpen worden in dat binnenste heiligdom, dan mag je die voorloper Jezus Christus wel eens in het oog krijgen. Hij is daar en ik kom daar. Zo mag het geloof dat wel eens geloven en zo mag de hoop, dat is het geloof voor de toekomst, wel eens hopen. Dan zal die beloften Gods, die zijn in Jezus Christus, ja en amen, Gode tot eer. En dan mag je jezelf, dan mag je daarbij ingesloten worden. En dan zal dat zijn, want die voorloper die is voor hen ingegaan. En ze zullen hem eenmaal volgen in dat heiligdom hierboven. Die voorloper is daar eerst gekomen. En zij zullen hem volgen. Ook kinderen des Heren, ook vanavond hier of thuis. Dan zijn er zoveel momenten in je leven dat je het misschien niet kunt geloven. Maar hier zegt de apostel, zal toch waar zijn. Dat ligt nu niet vast in uw ervaring en in uw bevinding. Dat ligt nu niet vast in iets van u, maar dat ligt nu vast in die eedzwerende God. En dat ligt nu vast in die dierbare zoon van God, die de voorloper is, die achter dat voorhangsel is ingegaan. En hij heeft het ook voor hen gedaan. Hij is voor ons ingegaan, dat betekent voor hen uit. En zij zullen volgen, maar voor ons, dat wil ook zeggen, ons ten goede daar. Hij heeft het allemaal voor ons gedaan. Hij heeft het ook voor hen gedaan en hij doet het daar voor hen. In het hemelse heiligdom daarboven. Nou, is dat geen troost? Is dat geen vaste troost? Dat de Heere zweert voor zijn volk. En dat die beloften in Christus vast zijn, in die grote voorloper vast zijn. Hier op aarde mensen is er niks vast hoor. Echt niet. Je kunt hier alles hebben. Zoals je denkt. Misschien ben je kerngezond. Hè? Je hebt een prachtige baan. Je woont in een mooi huis. Je hebt lieve mensen om je heen. En je denkt, ik sta hier vast op deze aarde. Maar er hoeft eigenlijk niets te gebeuren. Er zijn mensen ook onder ons die ervaren dat. En dan gaat eigenlijk je hele wereld ondersteboven. En zo klein zijn we, gemeente. Echt wij allemaal, u en jij en ik. Want we schijnen soms sterk, maar ach, we zijn helemaal niets. Maar als je nu een kind van God mag zijn, als je nu verbonden mag zijn aan deze voorloper, dan gaat het altijd goed. Want dan ligt dat in de Heer. En dan ligt dat ook in die voorloper. Kinderen des Heren. Als je ziet op jezelf onmogelijk. Maar geliefden, zegt de apostel. Hij zegt in hoofdstuk 18, wij die de toevlucht zoeken. Wij die de toevlucht genomen hebben. Wij zoeken toevlucht, kinderen des Heren. Zoek toch maar toevlucht. En dan ligt die troost in Gods woord. Ik zal nooit herroepen in die eed wat ik eenmaal heb gesproken. En zo ik aan David lig, we hebben het gezongen uit Psalm 89. En gemeente, dat woord van God kwam 3 keer tot ons vandaag. En nu hebben we uit Hebreeën 6 gelezen, eigenlijk over een dorstig land in vers 7. De aarde die de regen menigmaal op haar komende indringt, die ontvangt zegen van God. En vers 8, een onvruchtbare akker, die doornen en distelen draagt, die is verwerpelijk en nabij de vervloeking, welker einde is tot verbranding. En nu is dat woord weer gezaaid, gestrooid, op de akker van Schravenpolder, hier of thuis, of waar u, jij misschien zat mee te luisteren? En zijn wij nu als dat dorstige land? Of zijn we als die onvruchtbare akker? Vers 7 of 8? Eén van de twee, lees straks die verzen nog maar eens na. Begerige akker, een dorstig land of een onvruchtbare akker? Is het woord naar binnen gegaan of is het weer afgeketst? Zijn we nog onbekeerd? Of zijn we dorstig naar God? Zijn we nog onbekeerd? Moet je dat zeggen, ook na deze zondag weer? En dan ga je weer naar huis. En dan hoop je dat er weer een zondag komt. Dat weten we niet. Maar één ding weet ik. Dat die Heere, die meerdere over wie we het vanavond hadden, ook zweert. En hoor het eens vanavond. Zeg tot hen. Dat moest Ezechiël doen. Zeg tot dat volk. En ik zeg het vanavond tot u. Tot jullie gemeente van Schravenpolder. Zo waarachtig als ik leef, spreek de Heere, Heere. Zo ik lust heb in de dood van de goddeloze. Maar daarin heb ik lust, dat de goddeloze zich bekeren van zijn weg en leven. Bekeert u van uw boze wegen. Want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls, o gemeente van Schravenpolder? Amen. Heere, zegen uw woord van 3 keer op deze dag. Gebruik het als een middel in uw hand om bij u, die allerhoogste God, die de meerdere wordt genoemd, terecht te mogen komen. Gaat u met ons van deze plaats en mag de goddeloze zich bekeren en leven. En mag dat dorstige water hebben ontvangen. En geeft u wat nodig is in de rest van deze week. Help ons bij alles wat op onze hand ligt, wat we te doen hebben. Waar we naar uitzien of waar we tegenop zien. Maar mochten we in afhankelijkheid leven. We danken u voor alles wat u schonk. Hoor ons uit genade in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. Psalm 56 vers 5. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Psalm 56 vers 5. ontvang de zegen des Heren, gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.